ja Hans, een nieuwe Triathlon Praat, 314, aflevering 314. En ik temper heel eventjes het enthousiasme, want we hebben een bomvolle aflevering vandaag met heel veel nieuws dat, ik kan het toch wel op z'n zacht zeggen, de triathlonwereld enigszins doet schudden. Maar we gaan aftrappen met heel even wat verschrikkelijk nieuws, somber, verschrikkelijk en tragisch nieuws. Zeker voor onze Belgische luisteraars, hè?
Ja, nee, klopt inderdaad. Dus voordat we heel enthousiast beginnen aan al de rest, toch wel even meegeven dat een grote naam uit de Belgische triathlon, en dan vooral ook als mens, zondag overleden is. Geert Lamartijn is helaas niet meer onder ons. West-Vlaamse ex-triatleet en triathloncoach. Die een paar jaar geleden naar Spanje is verhuisd. En daar in Murcia een eigen B&B en trainingscenter had. Maar zondag dus tijdens een trainingsrit onwel geworden. Ik heb nog met zijn vrouw kort even gesproken. En ze zei van ja, er waren geen voortekenen. Hij was weer helemaal fit en het ging goed met hem. Maar zijn papa is ook aan hartfalen overleden. En de signalen wijzen een beetje die kant op. Dus ze zei ook van ja, geen voortekenen. Dus we zagen dit absoluut niet aankomen. Dus dat is wel heavy voor zijn vrouw in de eerste plaats en voor zijn kinderen die ook mee in Murcia zitten. Maar ook voor de hele triathlon community. Geert was heel erg gekend en zeer populair als atleet, maar nadien ook als coach. Hele warme persoonlijkheid, sappig West-Vlaams dialect en een bijzonder leuk gevoel voor humor. Als Geert erbij was, dan was het altijd lachen. Ik ben zelf ook twee keer op stage geweest met hem, met een hele bende, in Mallorca in Fuerteventura. En we hebben daar echt geweldige dagen meegemaakt. Ik heb hem ook vaak over de streep mogen roepen als atleet. Dus ja, triest nieuws dat hard binnenkwam. En ik denk ook hard is binnengekomen bij veel mensen uit de triathlon community. Dus ik zou zeggen, dus zacht Geert en aan iedereen die hem gekend heeft, heel veel sterkte. En ik zou ook zeggen, hou vooral de herinnering aan Geert levend. Zo zou je het zelf ook wel gewild hebben.
Nou, ik sluit me daar volledig bij aan. Want dat zijn natuurlijk verschrikkelijke berichten waar je een podcast het liefst niet mee begint. Om dan maar nu een statement te gebruiken. Want in dat opzicht is onze podcast natuurlijk ook totaal niet relevant. Dus dit is iets veel belangrijkers. Maar je kunt er niet omheen. Je wil het even benoemen. En dat is ook zeker op zijn plaats, denk ik. En dan, Hans, moeten we de overstap maken. Hoe gek dat dan ook is. Dat hebben we natuurlijk al vaker in de podcast gedaan. Ja, je gaat dan toch van verschrikkelijke dingen uiteindelijk ook weer terug naar het nieuws. Want daar gaat onze podcast over. En Hans, er was wel heel veel nieuws. Hè? En heel erg groot nieuws. Moeten we daarmee gaan aftrappen? Want we hebben het natuurlijk over de nieuwe aankondigingen allemaal van de PTO. Alle wijzigingen die ze willen gaan doorvoeren. De T50. De Triathlon World Tour. Maar dit weekend was ook gewoon de Grand Final natuurlijk.
Ja.
Misschien daar eerst even mee beginnen of niet?
Laten we misschien daarmee beginnen. Ja, dan kunnen we een beetje opbouwen naar toch wel een bommetje wat gedropt is.
Ja. Dus, Nou, dan beginnen we inderdaad met die Grand Final. Het was in ieder geval een wedstrijd die aanzienlijk beter was dan, wat was het, een paar weken geleden in Dubai. De rondes werden goed geteld.
Ja, mooi hè, dat grote scherm midden van het fietsparcours. Maar Hans, heb je dat in de gaten gehad? Toen het uitvergroot werd, zag je gewoon per naam stond erbij van jij zit in ronde zoveel, jij zit in ronde zoveel.
Maar daar kunnen we allemaal lacherig over doen, Hans. Maar je zou ook gewoon kunnen zeggen, en ik moet wel zeggen, dat vind ik ook wel op zijn plaats. Ik vind het eigenlijk hartstikke goed dat ze dat zo opgelost hebben. Want ze laten wel echt zien. Oké, we hebben het vorige keer verkloot. We hebben ervan geleerd. Nu gaat het beter, toch?
Ja. Nee, inderdaad. Ik vind dat goed dat ze dan met oplossingen komen. En gewoon heel goed duidelijk groot bord. Of een groot scherm, zeg maar, in het midden van het parcours. Met de tussenstanden en in welke ronde je zit. En ook een belleman. Dus dat was ook nieuw. Dus iemand die bij de laatste ronde de bel luidde. Ik zat naar de T100 livestream te kijken, waar Jan Frodeno commentaar aan het geven was. En dat ontlokte hem de leuke uitspraak. Thank you Hayden Wild for creating yet another job in the T100 team. The bell ringer.
Ja. Nou Hans, laten we eens aftrappen misschien met Jelle Geens.
Ja.
Want, dat was misschien wel de grootste teleurstelling van deze week, hè? Van dit weekend.
Ja.
Hier had eigenlijk niemand rekening mee gehouden, denk ik.
Nee, ik wel een heel klein beetje, maar niet dat het zo slecht zou zijn. Dus daar heeft hij mij ook mee verrast. Maar ik had er al een beetje schrik voor. Ik heb dat eigenlijk al vrij snel na Marbella gezegd. Toch wel wat schrik voor de decompressie na zo'n periode. Omdat je wordt wereldkampioen 70.3 Ironman. En dan, ja, weet je, dan moet je je terug gaan opladen om een goede maand later nog te gaan racen voor opnieuw een wereldtitel. En ik vreesde daar wel al een beetje voor van dat misschien nog wel moeilijk zou kunnen worden. En dat heeft hij zelf ook in een interview achteraf aangegeven, van dat hij het ook mentaal lastig had om zich terug helemaal op te laden. Maar ja, het was echt wel dramatisch. Dat moet wel gezegd worden. Nu ja, dramatisch, hij wordt nog wel zevende, maar ja, je verwacht veel meer van Jelle. En hij laat ook nog eens flink wat geld liggen, hè, Tim?
Ja, hij heeft natuurlijk ontzettend pech met dat laatste puntje wat hij nou tekort komt op, wie was het? Mika Noot, geloof
ik. Mika Noot, ja.
Ja, hè? Één puntje, Hans. En dan heb je verdomme over de hele wereld gereisd. Ja, dan kom je één puntje tekort, wat geloof ik goed was voor $20.000.
$20.000 was het verschil tussen plaats 2 en plaats 3. Ja, en even zag het er nog uit dat zijn maatje Marten Varil, dat die daarover zou kunnen gaan beslissen. Hè, toen Mathis Margirier van het groepje wegliep. Want als Marten dan voor Mika Noot finishte, dan was het alsnog zilver voor Jelle, maar dan viel Mathis Margirier er tussenuit en betekende dat extra punten voor Mika Noot. Ja, en dan was het natuurlijk helaas over. Dus,
maar het was wel een hele mooie wedstrijd, hè, Hans? Want het was echt, wat dat betreft, stuivertje wisselen tot aan de finish. Oké, er was één man ver vooruit, of tenminste ver vooruit, zo groot was de voorsprong nou ook weer niet, maar het was eigenlijk vrijwel direct duidelijk dat hij hem ging winnen. Hayden Weld natuurlijk, topfavoriet op voorhand al, maakt die favoriete rol helemaal waar. Maar daarachter dus constant stuivertje wisselen. En ja, je had eigenlijk bijna een rekenmachine nodig om bij te gaan houden van oké, wat gaat er nou inderdaad gebeuren in het eindklassement? Want dat kon alle kanten nog op. En ja, toen zat ik dat te kijken en toen dacht ik wel bij mezelf, dit is wel waar je triathlon voor kijkt. Dit is waar je uiteindelijk zo'n serie voor wil hebben. En dit is wel, ik kan me zo voorstellen dat je dit als buitenstaande van de sport op Eurosport voorbij ziet komen en dat je dan op een gegeven moment, als je het op zijn minst een beetje meekrijgt, dat je wel denkt, ja, dit is toch wel vet, hè?
Ja, dan blijf je hangen, denk ik, om even mee te kijken en te volgen. Dus nee, ik vond het ook mooi. Ik zei het, ja, echt, op een gegeven moment was het echt met z'n vijven naast elkaar, toen Morgan Pearson terugkwam. Die is er wel snel op en over gegaan. Maar het waren beelden die je eerder in een WTCS-race verwacht dan in een T100. Dus ik vond het inderdaad ook wel heel opvallend. En wat ik wel bijzonder vond, is dat buiten dan die move van Morgan Pearson, je zag eigenlijk weinig aanvallen in dat groepje. Ik had de indruk dat die heel lang elkaar aan het testen zijn geweest. Maar je zag zo weinig speldeprikken, vond ik. Dat ze even tempo gingen verhogen. Het was een heel bijzondere situatie, ja.
Ja, Martin heeft het nog eventjes geprobeerd natuurlijk. Had op een gegeven moment ook nog even de pech dat hij misgreep bij die waterpost, hè, waardoor die 20 seconden, ik denk een seconde of 10 of zo verloor. Liep het gat wel weer dicht. Maar er werd natuurlijk ook op zo'n hoog niveau weer gereced. Het was echt wel met de vingers tussen de deur, zoals we in Nederland dan zeggen. Ik had ook niet het idee dat ze echt bij machten waren om nog heel veel speldenprikjes uit te delen op dat niveau natuurlijk. En datzelfde geldt natuurlijk ook bij de vrouwen, weet je wel. Daar zie je ook dat de topfavoriet het waar maakt, Kate Waff. En ook daar eigenlijk een hele, hele mooie race, die net als bij de mannen best wel een beetje op slot kwam te zitten tijdens het fietsen, maar tijdens het lopen toch weer alle kanten op ging. Maar je ziet wel gewoon dat die atleet, kijk, Hayden Weld, dat wist je eigenlijk wel. Die heeft al zoveel meegemaakt dat hij tegen die druk kan, dat weet je wel. Bij Kate Waff had ik vooraf misschien iets meer vraagtekens van, gaat ze dat aankunnen, die druk op deze afstand? Met $200.000 bonus op het spel.
Ja.
Ze lagen natuurlijk ook heel dicht bij elkaar, hè? Kate Waff, Lucy Charles en
Julie Deron.
Julie Deron, inderdaad. Dus ja, alles stond op het spel bij die laatste wedstrijd. Maar ja, geen twijfel, anders. Gewoon geen sok aan in de wisselzone. Meteen een gaatje gepakt. En 18 kilometer koelbloedig gelopen. Misschien dat het de laatste kilometer nog even spannend werd, hè?
Ja, het werd nog wel een stukje spannender. Degenen die het gezien hebben, die denk ik zijn wel mee. Ze moest heel veel moeite doen om alles binnen te houden.
Ja,
in die laatste rechte lijn. Dus je zag haar bijna instorten op de streep. Dat had echt, ik denk, geen 100 meter verder mee moeten duren. Of ze was in elkaar gestort, denk ik. Dat zag er even niet uit. Ook wel mooi overigens dat de PTO achteraf nog wat extra foto's van haar heeft gemaakt met de armen de hoogte in, poserend voor de finish, want de finishfoto's waren niet echt, die moeten de wereld rond. Ze heeft sterk gelopen en ik zat te kijken, omdat je verwacht op een gegeven moment wel dat Julie de Ron inloopt. We hebben het in de live-ticker ook nog gezet, qua gemiddelde looptijden en de duels die ze al met elkaar zijn aangegaan. Ja, dan is er bijna altijd Julie de Ron geweest die sneller was, alleen die had niet haar goede loopbenen van de afgelopen maanden.
En daar was je zelf ook teleurgesteld over.
Ja. Ja, want ik had zoiets van... want ze kwam uiteindelijk op, 1:45 van de fiets.
Ja,
dus net geen 2 minuten. En ik heb toen ook nog, denk ik, tegen jou gezegd. Ik zeg, ja, volgens mij is voor Julie de Ron. Want als het niet meer dan 2 minuten is, ja, dan gaan ze vooraan moeten uitkijken. Maar Kate Wolff heeft gewoon een heel goed tempo gelopen en is meteen aan een strak tempo begonnen. Ja, en het enige wat er dan nog kon gebeuren was dat ze in zou storten. Dat is uiteindelijk dan op de streep gebeurd, dus gelukkig maar. Ik vond het ook een mooie strijd.
Georgia Taylor Brown was ook wel een verrassing, hè? Was echt sterk.
Ja. En dat een week na Bahrein, Tim.
Ja, dat inderdaad. Want ik wilde zeggen, alhoewel, verrassing. In Bahrein inderdaad, een weekje eerder zet ze natuurlijk al de wereldbeste tijd neer over de halve afstand. Maar ja, dat je dan een week later weer, of nog niet eens een week later, hè, want deze wedstrijd was natuurlijk op vrijdag. Dus eigenlijk 5 dagen later. Bahrein was denk
Bahrein
ik
was ook
vrijdag.
Op vrijdag.
Ja, was ook op vrijdag. Ja, precies een weekje later dan inderdaad. Goed dat je dan een week later opnieuw zo sterk bent. Ze liep ook heel goed. Dat vond ik het meest opvallend, want je zag natuurlijk de afgelopen T100 races dat ze constant heel sterk voorin zat, maar met het lopen aanzienlijk tekort kwam. Nu liep ze gewoon constant mee met echt de snelste dames, dus dat was wel mooi om te zien.
Ik denk dat ze de afstand zich wat meer eigen aan het maken is. En dat is ook, dat is ook wel een goeie om te zien. Ik vrees een beetje dat het bij haar ook een Vincent Louis verhaal zou worden. Van een paar keer goed, maar dan ook heel vaak net niet. Maar nu liet ze wel zien van effectief met de top mee te kunnen. En sterker nog eigenlijk, ik denk dat ze ook de snelste looptijd heeft neergezet. Dus het was indrukwekkend, absoluut.
Ja, Vincent Louis, die was weer aan het steren, hè?
Ja.
Nou ja, de penalty weer.
Ja, de ene die ik gezien heb. Dus,
Ja. Nou, het was wel opvallend in ieder geval.
Ja, want dat gebeurde op een moment, want ik vond het eigenlijk opvallend. Jurie Keulen is bij die groep gekomen waar Vincent Louis bij zat. En is dan op een gegeven moment zelf in de aanval gegaan en van die groep weggereden. En die zijn dan terug bij hem komen aansluiten. En ik had toen al zo'n vaag gevoel van, zonder de beelden te zien, maar puur op, in hoeverre mogen we ervan uitgaan dat die timing correct is, want die deed ook wel rare sprongen. Maar dat die groep terugkwam, ik had zoiets van, dat zou best wel eens kunnen te maken hebben met drafting. En vlak nadien kreeg Vincent Louis ook die penalty. Dus ik werd een beetje gesterkt in mijn overtuiging daarin. Maar het doet geen goed aan zijn naam.
Nee. Nou, Jurie Keulen, 10e uiteindelijk. Menno Kolhaas, 11e. Voor allebei niet hun beste wedstrijd, denk ik. Onder de streep eigenlijk wel degelijk. Menno Kolhaas zei na afloop ook van, ja, weet je wel, Arizona natuurlijk net achter de rug, waar hij echt die wereldprestatie heeft geleverd. Wat mag je dan ook eigenlijk verwachten, hè? Op zo'n kortere afstand nu alweer. Maar goed, 11e. Hij wacht nog wel op €50.000, hè, Hans?
Ik zag het. Ja.
Ze betalen zijn prijzengeld niet.
Ja. En hij is niet blijkbaar enige, niet de enige, hoor. Ik hoor het nog. Dat is bijzonder.
Dat is wel gek. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Maar goed, aan de andere kant, ik zou me er niet al te zorgen over maken over dat gaat komen. Want dat gaat 100% betaald worden. Maar ik kan me wel heel erg voorstellen dat je, zoals hij dan in dat interview met, wat was het, de Volkskrant geloof ik, aangeeft dat je eigenlijk volledig door je spaarrekening heen bent.
Mm-hmm.
Ja, dat is natuurlijk een gestoorde situatie, dat je dan zo wacht op zoveel prijzengeld.
Ja. Ja, het is bijzonder. heel bijzonder, vind ik dat. En ik vind ergens toch ook wel een verantwoordelijkheid van een professionele organisatie als de PTO, om ervoor te zorgen dat die mensen op tijd hun geld krijgen. Want je leeft daarvan, hè? Je bent pro. Dat is net zoals jij voor een bedrijf werkt en die zouden dan een paar maanden wachten met je loon uit te betalen. Ja, dat pik je ook niet. Hè?
Nee, en het gaat ook niet om 100 euro. Hè? Het gaat om 50 euro. Ja. Of dollar. Ja. Nou ja, in ieder geval, de PTO is waarschijnlijk druk met andere dingen, Hans. Ja. Want ze hebben hele grote dingen aangekondigd. En het is me nogal wat, want jij zei net bommetje. Noem het gerust een bom.
Voor we daar naartoe gaan, we ook nog heel even één ding over Qatar meegeven. Overigens nog de 16e plaats van Pieter Heemrijk. Ja. Die was ook niet super top. Wel nog vrij goed gefietst, maar dan in het lopen denk ik dat het voor hem ook wel redelijk op was na 3 wedstrijden in het Midden-Oosten. Maar ik wou vooral ook nog hebben over Hanna de Vet, die 24e en laatste werd en blij was als ze de finish haalde. Maar ook daar een bijzonder verhaal nog. Die is na 5 kilometer lek gereden. Boest dan nog 5 kilometer verder naar de mechanical en kreeg daar een nieuw achterwiel gelukkig. Is daar wel 2 minuten verloren. Maar ze zei ook van ja, vanaf dat moment ging het eigenlijk voor geen meter meer, omdat dat een gewoon achterwiel was. En ze zei, er stond best wel veel wind en waar iedereen dan met vol wiel of met hoge klintjes zit te rijden, ja, dan ben je met zo'n trainingswiel zeg maar gekloot, om het op zijn Belgisch te zeggen. En ze zei ook van, ja, als er dames mij voorbij kwamen, bijvoorbeeld Els Visser en Diede Diederiks, die jou nog voorbij zijn gegaan, ze zei, ja, als ik probeerde aan te pikken, moest ik gewoon 20 wat harder trappen om het tempo van die dames bij te houden. Terwijl daarvoor eigenlijk haar wattages best wel oké waren. Dus ja, dan merk je van dat het een lastige wordt. Dus ja, ze heeft dan eigenlijk nog gewoon puur op karakter uitgelopen. Maar toen was het mentaal ook wel op. Maar goed dat ze doorgezet heeft. En ze wordt dan 17e in de WK-eindstand. Toch nog 2 puntjes gepakt. Dus kudo's aan Hanna dat ze doorgezet heeft. Maar goed, die heeft een mooi seizoen gehad. Dus ja, zat er iets anders van verwacht als einde seizoenswedstrijd, zei ze. Maar ik denk dat de winst en de wereldtitel van Hayden ten huize de Vet wel veel goed maakt.
Ja, die hebben een prima kerst dan, toch?
Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook, ja.
All right. En daarover gesproken dan, om even helemaal compleet te zijn. Diede, die eindigt als 21ste. En Els, bij de laatste wedstrijd als profatlete, nu echt 23ste. Dus ja. Die beide dames konden helaas ook geen prominente rol van voren spelen. Maar ook dat was er natuurlijk ingecalculeerd qua laatste wedstrijd van de T100. Is niet per se hun beste afstand. Zeker in het geval van Els, contractuele verplichtingen, laatste wedstrijd. Ja, dan is het eigenlijk gewoon prima. Gaan we door naar dus wel het echt grote nieuws wat dit weekend naar buiten kwam. En dat is natuurlijk dat de PTO samen met de World Triathlon een Triathlon World Tour heeft aangekondigd. En dat betekent voornamelijk dat de WTCS en de World Triathlon Cups en de Europe Cups, die gaan allemaal op de schop. En alle details, de specifieke details, die worden pas in de loop van 2026, ergens in het begin van 2026, aangekondigd. Maar wat we nu wel weten, is dat er een zogenaamde T50 World Championships series gaat komen. Dat is dus eigenlijk de vervanging van de WTCS.
Ja.
Dat is natuurlijk, je zegt het heel makkelijk, maar dat is een enorme verandering. Want we zijn natuurlijk gewend aan WTCS, dat wordt dan ineens een hele andere serie. Onder die T50 en dus ook nog die T100 die gewoon blijft bestaan, komt dan een zogenaamde Challenger serie te hangen. Dat zijn eigenlijk alle World Cups, alle Europe Cups, Afrika Cups, Oceania Cups, noem ze allemaal maar op. En dat is een soort opstap richting dus die T50 en die T100.
Ja.
2 dingen die we denk ik daarbij uit moeten lichten, zonder dat dus eigenlijk alle specifieke details al bekend zijn. Wat we weten, en wat in ieder geval het meest opvallend is, is 1. World Triathlon blijkt een schuld, of tenminste een verlies te hebben gedraaid dit jaar, van 750.000 euro, of 700.000 euro geloof ik zoiets.
Ja, dat is
niks. Nee, maar dat betekent dus dat ze eigenlijk volledig afhankelijk nu zijn / worden van de PTO. Want zonder de PTO zijn ze eigenlijk volledig met de handen gebonden. Ja. Nou, dat is natuurlijk een hele opmerkelijke situatie, omdat je dus als overkoepelende triathlonorganisatie je toekomst in handen legt van een commerciële organisatie. Ja. Dat is bijna nergens zo in de sportwereld. Er zijn wat uitzonderingen, maar over het algemeen zeer zeldzaam. Een tweede punt wat je dus uit kunnen lichten, en ik denk dat wij daar allebei wel heel erg voorstander van zullen zijn, namelijk iets wat we heel vaak met elkaar ook besproken hebben. De triathlonwereld is nou eenmaal heel gesegmenteerd en je hebt een kleine 8 miljoen wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen, noem maar op. Het is veel te veel. Dat hebben we vaak met elkaar besproken. En zeker voor buitenstaanders, dus mensen die niet binnen de triathlonwereld actief zijn of er veel kennis van hebben, je kunt het eigenlijk gewoon niet meer uitleggen hoe je nou wereldkampioen kan worden of wanneer je wereldkampioen bent, et cetera. Dat lijkt wel nu een stuk beter te gaan worden, omdat eigenlijk al die wedstrijden, of in ieder geval veel van de wedstrijden, onder één paraplu eigenlijk komen te hangen. En dat is wel goed, hè Hans?
Ja, ik weet het nog niet helemaal.
Oké, okay. En waar twijfel je?
Nee, ik snap hem, hè. En ik las ook de quote van de nieuwe voorzitter van World Triathlon, die het inderdaad ook zo benoemde, van er is ook wel, ik moet even weer op zijn naam zoeken hoor, Antonio Arimani. Die zei van, onze sport is te gefragmenteerd. Ze hebben die studie laten doen door Deloitte, was het zeker. En ja. Die studie heeft echt wel aangetoond van dat mensen niet meer mee zijn. Omdat er inderdaad te veel verschillende niveaus zijn. Ze noemen het zelfs sportieve hiërarchie. Van de WK's tot en met de WTCS-series, wereldbekers, T100. Het is allemaal heel veel. Dus op zich snap ik het wel dat ze daar naar één merk willen gaan, bijvoorbeeld. Maar het is ook wel iets, de World Triathlon Series, dat was wel, dat is je vlaggenschip. Dat is echt wel, daar wordt door elk land naar gekeken. Dat is de basis voor je Olympische Spelen en dergelijke. En dat dan onder een T50 komt te vallen, vind ik een vreemde. Ik kreeg meteen ook vragen van mensen die zeiden van, ja, betekent dat het dan 50 kilometer wordt? Want, ja, laten we eerlijk zijn, een Olympische afstand is geen 50 kilometer.
Nee, maar ja, Hans, dat heb ik in mijn artikel al geschreven en ik zag dat jij nog iets meer een slag om de arm hield. Ik kan je natuurlijk verzekeren dat 50 kilometer gaat worden. Ja. Dat kan niet anders, want anders slaat het helemaal nergens op. En oké, we moeten het afwachten hoor. Wie weet wat ze ineens voor andere truc onder de hoogpet hebben. Maar dat gaat natuurlijk gewoon ingekort worden, die afstand. Want je komt nu op 51,5, hè?
Ja.
Ze zullen daar sowieso wel van af willen. Want dan heb je natuurlijk ook nog die 51-50-series van Ironman, ja, waarmee je dan in aanspraak komt.
Ja.
En dit is natuurlijk een hele grote vuist tegen de grote organisaties, hè? Want dat moet je eigenlijk niet onderschatten. Maar jij zegt heel terecht, want dat vind ik het grootste kritiekpunt, of misschien zelfs wel gevaar. Want ik moet zeggen, onder de streep ben ik er eigenlijk best wel positief over. Maar waar volgens mij een heel groot gevaar in schuil gaat, is wat jij zegt, je hebt de WTCS, het is je paradepaardje van de World Triathlon. Iedereen kent het. Het is misschien wel de meest aansprekende series als je het hebt over, of nou ja, niet eens misschien, dat is 100% de meest aansprekende series over de korte afstand. Wat je nu ziet gebeuren, is dat World Triathlon, ja, Hans, je kunt er allemaal heel tactisch over praten, maar je zou het ook gewoon kunnen zeggen hoe het is. Ze verkopen eigenlijk hun complete ziel aan de PTO.
Ja, voilà.
En de enige reden waarom ze dat doen, geld.
Ja.
En je kunt het ze niet kwalijk nemen, hè? Begrijp me niet verkeerd. Zonder geld kom je nergens. Mm-hmm. En kijk, wat zij nu doen in het persbericht, is naar buiten brengen alsof ze een soort scheiding gaan aanbrengen, dat ze als World Triathlon, overkoepelende organisatie, ik herhaal het nog maar eens, zich veel meer willen gaan richten op regelgeving, vergunningen, dat soort dingen. En dat de PTO eigenlijk het organiserende aspect van de wedstrijd op zich neemt. Dus er komt een hele grote scheiding tussen enerzijds organisatorisch en anderzijds, nou ja, regelgeving, dopingcontroles, dat soort zaken.
Ja.
Nou, op zich lijkt me dat hartstikke goed. Maar als je dan naar de afgelopen jaren kijkt, eigenlijk hebben beide partijen zich op die gebieden nog niet echt bewezen.
Nee, absoluut niet. En waar ik mij nog het meeste zorgen over maak, want die rol van World Triathlon, ja, weet je, dat komt wel in orde. Maar het feit dat de PTO zegt, ja, maar wij gaan investeren in het creëren van één consistent uitzendproduct, dat waren de letterlijke woorden, en waardoor fans het hele jaar door kunnen genieten van live uitzendingen aan triathlons.
Ja.
En dan denk ik, ja, maar we hebben net een weekend achter de rug met de live-uitzending van de T100 Grand Final in Qatar. En ik zag gisteren nog de Iron Meme voorbij komen dat de plaatselijke Duitse kwartriathlons meer volk trekken gemiddeld dan een Grand Final van het WK Long Distance Triathlon. Ja, ik stel me daar wel vragen bij. Als je niks van de sport kent en oké, we moesten wel naar de World Triathlon Championship Series kijken via Triathlon Live TV. Ik had daar een abonnement op. Ik weet ook niet hoe dat gaat blijven in 2027. Maar daar zaten wel wedstrijden tussen die op de BBC werden uitgezonden en die op de Duitse zenders werden uitgezonden. Ik weet niet of dat ook het geval gaat zijn met T50 triathlons die dan door de PTO worden gecapteerd. En de vraag is dan nog van waar gaan die zich allemaal afspelen? Want ze brengen het ook wel als Triathlon World Tour met een paar voorbeelden van de gemeenschappelijke locaties hè, waar ze NWTCS en T100 doen. Dus ik denk dat we inderdaad naar een seizoen gaan in 2027 waar je misschien T100 en T50 samen krijgt in een weekend of afwisselend. Mm. Maar als er één ding is wat de PTO niet bewezen heeft de afgelopen tijd, is dat ze zelf wedstrijden kunnen organiseren.
Nee, en daar komt dan nog inderdaad bij dat als je zeg maar al die wedstrijden op een hoop gooit, dus dan heb je het over die Triathlon World Tour met die T50, T100 en daaronder dan dus die Challenger Series. Dus dan heb je eigenlijk gewoon alle World Triathlon wedstrijden en PTO wedstrijden bij elkaar. Dan heb je het over een totaal van circa 100 wedstrijden.
Ja.
Nou, als je het dan nou gewoon even gemiddeld deelt, kom je op 2 wedstrijden per weekend. En dat is natuurlijk nog niet eens zo, want in de eerste weken/maanden van het jaar heb je er gewoon minder. Ja. Net als in november en december, dan heb je er ook maar een enkele. Maar dan heb je dus misschien wel over, laten we gewoon even voor het gemak zeggen, dan 3 wedstrijden per weekend. Mm-hmm. Stel, al die 3 wedstrijden worden uitgezonden, Hans. Er is natuurlijk geen kip die daarna gaat kijken, want dat is veel te veel. En wat eigenlijk ook heel erg onderbelicht blijft nu in dat persbericht, want jij zei het net helemaal goed. Ze zeggen dan van we willen nu een product op de markt gaan brengen dat dus aantrekkelijk is om te kijken. En ze zeggen ook dat dat met een T50 eigenlijk makkelijker is dan met een T100, omdat het korter is. Nou, vind ik helemaal terecht. Maar in datzelfde bericht staat dat ze eigenlijk de afgelopen jaren de conclusie hebben getrokken dat de T100 niet per se een geschikt livestream product is, omdat het te lang duurt. Ja. En ze hebben daarom natuurlijk ook al die scheiding gemaakt, mannen/vrouwen. Want daardoor gaat die uitzending van ongeveer 6 tot 7 uur terug naar 3,5 tot 4 uur. Maar ja, Hans, zit jij er heel eerlijk gezegd op te wachten als je 3-4 wedstrijden in een weekend moet gaan kijken? Dat is toch veel te veel, joh. Daar heb je helemaal geen zin in. Laat staan voor de mainstream.
Ja, nee, maar dat is het helemaal eens. Helemaal eens.
Nou, het is wel echt, ik denk wel echt, Hans, het is wel bizar hoor, hoe de PTO dit voor elkaar krijgt. Want dit is echt money groot talks, hoor. Ja, money talks. Maar ik bedoel, we hebben natuurlijk vaker met elkaar gezegd, daar moeten we ook eerlijk over zijn, zouden ze nog wel toekomst hebben? En vervolgens heb je deze move, hè?
Ik vind het vreemdste aan deze move effectief, je benoemt hem nu zo, die komt eigenlijk een aantal weken nadat wij hier zelf heel kritisch hebben gekeken van, is het T100 zichzelf niet aan het dood doen, hè? Ook met een hervorming van hun eigen WK in 2026, met nog maar 4 wedstrijden bij de mannen, 4 bij de vrouwen, telkens apart, en dan 1 Grand Final in Qatar. Afgelopen week hebben ze ook eindelijk de kalender voor volgend jaar vrijgegeven. Daarin valt me dan ook weer op, daar komt weer een nieuwe wedstrijd bij in Saoedi-Arabië. Dus de PTO is zich echt wel aan het positioneren als zijnde, ik weet het niet, Triathlon Middle East of zoiets.
Ja, daar zit het geld, hè?
Ja, daar zit het geld. Maar ja, daar zit nul beleving. Dat merkte je nu ook weer in Qatar.
Moeten daar wel even een side note bij maken, denk ik, Hans. Want als livestreamkijker zeg ik, ja, je hebt 100% gelijk. Dus wat natuurlijk een hele belangrijke opmerking is, hè, want in principe 90% van de mensen kijkt zo dus naar die wedstrijd. Mm-hmm. En dan zou je inderdaad zeggen, je hebt die hele wedstrijd gezien. Het was een toffe, spannende, spectaculaire race, maar er stond eigenlijk geen kip langs de kant.
Nee.
Maar de avond ervoor, een hardloopwedstrijdje, 5 kilometer, ik geloof 4.000 of 5.000 starters. Hè?
Ja.
De dag daarna, een age group race, opnieuw 4.000 of 5.000 starters. En ook daar hoor, niet heel veel publiek, maar wel krankzinnige aantallen deelnemers, Hans. Dus dat krijgen ze wel voor elkaar, hè?
Mm-hmm.
En ja, dat is natuurlijk ontzettend veel waard voor nou ja, sponsors, partners en ook in dit geval die Emiraten dan.
Ja, ja. Ja, want die kregen we wel volk over de vloer, effectief. Ja. Nee, dat klopt. Nu, het was ook wel het WK natuurlijk voor de agegroepers in Qatar. Ja. Dus je kon je in de andere T100 triathlons kwalificeren als agegroeper. We hebben er nog twee medailles aan overgehouden. Thibaut de Laplace die pakte goud bij de mannen 18 en René van der Rijden zilver bij de vrouwen 25. Dus er was ook nog wel een leuk nieuwsje.
Jij checkt dat dus ook nog. Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik kijk daar niet eens naar hoor.
Nee, maar ik zag het voorbij komen. Ik ken ze ook alle twee jonge atleten. En ik had zoiets van ja. En het is een redelijk rustige periode qua nieuws. Dus dan brengen we dat wel. Maar het is niet dat ik echt denk nu van wow, dat, kijk eens wat een mooie wereldtitel. Daar zijn andere WK's voor.
Maar in ieder geval, om maar aan te geven. Misschien soms een beetje buiten het zicht van de camera's dus. Maar ze krijgen toch ook wel het een en ander gedaan, Hans.
Ja, ja. Maar misschien moeten ze dat dan toch proberen samen te voegen en op dezelfde dag, of ik weet het niet, maar dat je toch volk hebt, want dit ziet er niet uit. En ik was mezelf aan het bedenken, als je dan gaat kijken naar de WTCS voordien, als je wedstrijden bekijkt zoals Hamburg en dergelijke, ja, dat is gewoon publiek rijen dik over de hele stad.
Maar juist daarom is dit toch eigenlijk een gouden move van ze, want dat gaan ze nu dus krijgen met die WTCS, ja, dus de T50-series.
Ja.
Daar gaan ze, kijk, dat gaat natuurlijk niet veranderen. Daar staat straks gewoon ook een rijen dik publiek.
Ja, ja. Goh, ik vind maar die naam heel mooi. Niks T50 triathlons.
Ik vind het eigenlijk best wel een prima naam, als ik heel eerlijk ben. Want, ja, heb je wel eens tegen mensen moeten zeggen, Hans, heb je de WTCS gekeken? Dan kijken ze je aan alsof je een soort algebra-formule aan het droppen bent. Ja, ik vind T50 is wel heel duidelijk. En als mensen dan aan je vragen, waar staat T50 voor? Nou, heel simpel, 50 kilometer.
Ja, ja.
Dus ja, ik zie dat nog wel eerlijk gezegd hoor.
Mm.
En ik kan me dan ook voorstellen, als je nog verder gaat kijken, wie weet krijg je straks wel een T226 series, weet je wel? Ja. Of een T113.
Ja.
Ik sluit het niet eens uit.
Ja, ja, ik denk niet dat ze daaraan gaan. Ik denk dat ze wel altijd dat is vroeger nog gebeurd, hè, de WK's met de 3/4 afstand bijvoorbeeld, mm-hmm. om uit het vaarwater van Ironman te blijven. Maar ik was ook wel benieuwd nu van, ja, een sprinttriathlon, wordt dat dan een T25,7 of zo?
Ja. Hoe zouden Ironman en Challenge en de Supertrail hier naar kijken, Hans?
Goh, ja, die vraag heb ik mij eigenlijk nog niet gesteld. Ja. Ik denk niet dat Ironman er heel hard van wakker ligt.
Dat weet ik niet.
En weet je, op zich, alle twee hebben ze wel hun duidelijke branding, hè? Ironman en Challenge. En trekken ze ook dat publiek aan. En ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die gemiddelde Ironman of Challenge doen, die heel hard wakker liggen om ergens in het Midden-Oosten een T100 mee te gaan doen. Dus ik denk dat het wel meevalt.
Ja, maar stel even speculeren. Hè? Maar dit nogmaals, even voor de duidelijkheid, dit is dus echt puur speculeren. Maar stel, er komt straks wel een soort T226-series, hè? T226. Ja. Voor de mensen die nu denken, wat is in godsnaam 226? Dat is de afstand dus van een volledige triathlon, hè? Dus 3,8, 180, 42. Stel, dat komt er wel. Eigenlijk, als dat zo zou zijn, dan heeft PTO een soort monopolie op alle afstanden. Plus hele diepe zakken met dus heel veel geld. Dan zou je eigenlijk als atleet geen urgentie meer hoeven te voelen om een Ironman, laten we even de Ironman Pro-series pakken als voorbeeld.
Uh-huh.
Als alles onder één overkoepelende organisatie valt, dan is er minder urgentie om andere organisaties te hebben.
Ja.
Ja, je ziet het, hè? We bereiden niks voor, hè, Hans? We confronteren elkaar gewoon met...
Ja, maar ik laat het
maar
even
vind je het gek wat ik zeg?
Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ik denk dat het monopolie van Ironman en Challenge op dat vlak nu al te groot is. Die hebben gewoon een hele stevige brand staan. En als je daar tegenop wil gaan, zeker met wat we ondertussen geleerd hebben van de PTO... De grootste kritiek die ze de afgelopen tijd hebben gekregen is dat ze er niet in slagen van een consistente kalender te voeren, goede wedstrijden te organiseren. En ik zeg niet van als ze de wedstrijden organiseren dat ze niet goed zijn, maar de beleving is anders. Als je op een Ironman komt, Het is net iets anders dan, dan de lege blauwe vlakte bij de PTO in een T100 Triathlon World Tour.
Maar als, dat ben ik wel met je eens. Maar als wij dit 2 maanden geleden tegen elkaar hadden gezegd van... op maandag 15 december, want wij nemen hem op maandag... bespreken jullie straks in de podcast met elkaar dat de PTO heeft aangekondigd... dat ze eigenlijk alle World Triathlon wedstrijden hebben overgenomen. Mm-hmm. Dan hadden we toch gezegd, je bent gek geworden. World Triathlon is daar veel te sterk voor, een veel te sterk merk.
Ja, ja. Maar ja, ze deden al veel samen, dus ik ja. Nee. Ik vind het ook gewoon, het is een verrassende move. Ik wou net zeggen, van, ja, misschien hadden we dit kunnen verwachten, maar nee, eigenlijk niet. Bij mij was ook deze reactie van, wat is dit? Er zijn natuurlijk nog heel veel onduidelijkheden. Hè. Ze hebben nu gezegd dat ze in het voorjaar van 2026 op een groot publiek evenement alle details gaan bekendmaken. Dus ik ben zeer benieuwd hoe dat er gaat uitzien. Voor mij was het ook nog niet helemaal duidelijk van, krijgen we 2 wereldkampioenen of is er gewoon 1 overkoepelende Triathlon World Tour? Want de eerste berichten die ik zag, leek het daar een beetje op van dat het een mix wordt van T100 en T50. En dan dacht ik van, ja, maar we gaan toch niet 1 wereldkampioen over die 2 afstanden gaan kronen? Dat lijkt mij ook weer, weer bizar. Zeker ook omdat je met het Olympische niveau zit.
Ja, dat is inderdaad de grootste vraag die ik ook heb. Ik denk dat het gescheiden blijft. We hebben, denk ik, nog 1 belangrijk punt ook te bespreken hierover. En dat is natuurlijk dat de PTO, ik denk een aantal maanden geleden, en misschien is het zelfs al een jaar geleden, maar dat ze voor het eerst openlijk al begonnen te flirten met de Olympische Spelen.
Ja, dat ze de 300 als Olympische afstand willen.
Precies. Ja. Dat komt met deze stap ongeveer 20 keer dichterbij, Hans. Zo realistisch moet je wel zijn.
Dat is waar, ja, ja.
En ja, als je dan, en dat zou kunnen betekenen dat je dus een T100/T50 wedstrijd hebt. Dus dan heb je misschien straks 2 Olympische triathlons. Dus eigenlijk 4, want 2 keer 2 vrouwen, 2 keer 2 mannen. Ja. En dan heb je nog de mixed relay.
Dan kunnen we de mixed relay gaan upgraden. Ja, dan heb je 2 atleten, man, vrouw, die doen dan de 50 en 2 atleten die doen de 100. En dat afgewisseld. Oh ja, mooi. Ja.
Ja. Nou, dan hebben we toch weer een livestream van 20 uur. Nou ja, Hans, ik denk niet dat we hier snel over uitgesproken zijn. Ik denk dat we hier nog heel veel over moeten gaan publiceren de komende weken en maanden.
Ja, ik denk het ook. Je zag het ook elders. Hè? Het is in de triathlon media wel heel hard binnengekomen. Iedereen heeft het erover. En ook vooral omdat er nog heel veel vragen openstaan. Dus ja, we gaan het zien.
Ja, we gaan het zien. Wat we ook gaan zien, en dat gaan we op veel kortere termijn zien. De hel van Castellet.
Yes.
Aankomende zondag, Hans. Yeah? Hoe zijn de voorspellingen? Heb je er zin in?
Het wordt een ware hel, hè, want het gaat heet worden.
Oké. Nee, het wordt 20 graden.
De hele week wordt er redelijk zonnig en droog weer voorspeld. En ik was afgelopen woensdag bij de laatste vergadering in aanloop naar de hel, om alles nog een keer door te nemen met de organisatie ook. En daar had iedereen het er ook over van, als het zo lang droog blijft, gaat het gewoon supersnel erbij liggen. Ze zijn ook van het parcours droogt echt gewoon maximaal op nu. En ja, het gaat gewoon echt een supersnelle wedstrijd worden. Dus het kan wel eens een hele andere hel gaan worden dan de andere jaren. Er zitten ook wat wijzigingen in. Door het feit dat ze het Belgisch kampioenschap Long Distance Cross Duathlon nu ook hebben, is een mooi extraatje wat ze eraan toe hadden gevoegd. Maar ik hoorde vanuit de organisatie van, ik denk niet dat we dat in de komende tijd nog gaan doen. Want dat legde ook wel wat restricties op en dergelijke. Dat begint eigenlijk al bij de inschrijvingen, want voor een kampioenschap moet de wedstrijd eigenlijk openstaan voor iedereen. Met inschrijvingen die na 2 minuten vol zitten, is dat natuurlijk niet het geval. Maar ze moeten nu ook 1 grote wisselzone hebben. En dat betekent dat er nu een tent buiten komt te staan. Wel met de houten vloer erin, verwarmd en dergelijke. Dus comfort, dat blijft voor de atleten. Maar vroeger zaten ze in 2, 3 ruimtes over de sporthal verdeeld zich om te kleden. Ja, dat gaat nu nog wel een extra element worden, denk ik, ook in de wedstrijd. Dus ze komen ook na de wissel niet meer door de sporthal gelopen, maar lopen dan achter de sporthal door. Dus dat zal ook voor de supporters wat aanpassen worden. Maar het belooft een snelle te worden en het belooft een spannende te worden, want het is wel best een indrukwekkend deelnemersveld. Met sowieso, Tim, een nieuwe winnaar.
Ja, dat is aan de ene kant mooi, aan de andere kant ook jammer, hè? Want bij zowel de mannen als de vrouwen de titelverdedigers er niet bij. Al begreep ik al wel van jou dat de winnares van vorig jaar het startschot geven. Ja,
Lotte de Vet. Die komt het startschot geven, inderdaad. Die,
dat is leuk.
Die gaat er dus wel bij zijn, maar ja, die weegt op dit moment iets te veel om aan wedstrijd te doen.
Kijk uit, hè, Hans, wat je zegt.
Ja, daarom maak ik de grap daarom. Nee, ze is hoogzwanger. Groot vetje. Dus, want Lotte is de zus van Hanne. En won vorig jaar voor de tweede keer de Hel van Castellet. Waardoor ze tegen Hanne begonnen te zeggen van hey, ben jij niet de zus van Lotte? Ja, dat. Ja. Ze is er dit jaar niet bij, omdat ze, ik denk, januari, uiterlijk februari, moet bevallen van haar eerste kindje. Maar wel tof dat ze langskomt om een startschot te geven, dan heeft ze wel mee de beleving ook wel wat te pakken. Maar maakt dat het bij de dames best wel een mooie open strijd gaat worden. Want laten we misschien daarmee beginnen qua favorieten.
Ja,
Lotte Baks, Nederlandse. Dus dat zit helemaal in jouw straatje, Tim. Dat was vorig jaar samen met Lotte de Vet de enige dame die de finish haalde. Dus in principe zou je zeggen, ja, Lotte Baks, grote favoriete voor deze editie.
Ja, en we hebben natuurlijk, kijk, het vrouwenveld is echt wel een stukje uitgedunder dan het mannenveld. Het zijn niet zo overdreven veel vrouwen en slechts twee Nederlandse dames. Maar ik denk wel dat met de twee Nederlandse dames die we aan de start hebben, Lotte Baks, maar ook Dieske Kruiselbrink, dat we wel serieuze kanshebbers gelijk hebben.
Overigens, ik moet jou even corrigeren, Tim. We hebben 18 dames aan de start. Ja. Ik denk dat een record is. Ik moet het nog eens opzoeken. Maar het gebeurt niet zo vaak dat we boven de 15 gaan. En er zijn edities geweest dat we met 10 dames aan de start al tevreden zijn.
Oh nee, dat zal best hoor. Dus dat is dan hartstikke tof om door. Maar nog steeds, weet je, als je dan door de mannenlijst heen gaat, er komt weinig aan.
Ze zijn zwaar in de minderheid. Dat is al jaren zo.
Ja. Was wat ik ermee bedoelde eigenlijk.
Ja. Ja.
Maar ik denk wel, weet je wel, en dan vind ik het heel lastig om te voorspellen hoor. Wie van die twee Nederlandse dames er straks in ieder geval met de Nederlandse eer vandaag vandoor gaat. Ja. Maar ik sluit het ook niet uit dat we gewoon twee Nederlandse dames straks op het podium hebben.
Ja, die kans zit er zeker in. Ze hebben alle twee de ervaring. En Diesken heeft gewoon een keigoed seizoen. Dus voor mij is zij ook wel de topfavoriete. Langs de andere kant zitten er ook van België. Ze zeiden een paar sterke dames tussen. Te beginnen met Joni van Houten. De pro-triatleten op de lange afstand. Afgelopen jaar wat rustiger aangedaan nadat ze voor de tweede keer bevallen is. En weet je, ik heb wel de indruk dat Joni echt haar zin in heeft gezet op de hel. Alleen hoe het met haar mountainbike skills is, dat weet ik niet. We hebben daar nog wat over gebabbeld in Marbella, waar we elkaar tegenkwamen. En toen gaf ze me niet heel veel vertrouwen van dat al goed zat met het mountainbiken. Maar goed, toen had ze nog wel even. Maar het is een sterke atlete die in principe ook in het lopen zeker het verschil kan maken. Friedel Kuipers, over lopen gesproken. Dame die vierde werd in Zofingen. Die agegroep wereldkampioen is geworden in Powerman duathlons en nog heel erg jong is, ook al wat triathlons heeft gewonnen. Dus die zie ik echt wel als een gevaarlijke kandidaat. Het enige wat haar eigenlijk tegenzit is haar leeftijd. Ze is nog maar 22. Ja. En dan weet ik niet of dat in de hel een voordeel is. Sterker nog, dat toch al een paar keer gezien van dat de jeugd het af en toe wat lastiger heeft. Langs de andere kant, de laatste jaren toch ook wel steeds jongere deelnemers die het goed doen in de top 10. Dus het zijn er een aantal die kunnen gaan meespelen. Dus, en dat vind ik wel leuk, dat het bij de dames ook wel een iets sterker deelnemersveld is dan sommige andere jaren die we gehad hebben. Dus dat wordt wordt dan mooi om naar uit te kijken.
Nou, en als we dan naar de mannen gaan, want ik zag op jouw website triathlon.be al toch wel wat voorbereidende artikeltjes voorbij komen, hè, waarbij de eerste speldenprikjes tussen die atleten al een beetje werden uitgedeeld.
Ja.
Ik ben wel een beetje benieuwd wie jij daar als echt de topfavoriet verwacht.
Ja, ik vind het dit jaar moeilijk om echt de topfavoriet aan te duiden die er echt bovenuit steekt. Angelo van de Castelen dus niet aan de start, de titelverdediger, zeg maar. Die zei ook na afloop van de wedstrijd van dit was goed voor één keer en dan nooit meer.
Hij had ook wel echt de zwaarste editie, hè?
Ja, het was ook loodzwaar, dus je kan hem ook geen ongelijk geven. Maar vaak zie je dat atleten dan een paar dagen nadien toch wel weer beginnen. Maar dat was bij Angelo niet het geval, hij is erbij gebleven. Maar het is een ook in de breedte heel sterk veld. Met veel mensen die aan elkaar gewaagd zijn, met een paar outsiders. Ik denk dat we in eerste instantie toch wel weer moeten hebben over Seppo Oden, die zich wat rustiger heeft gehouden in de voorbereiding naar de hel dan andere jaren, heb ik de indruk. Heeft wel nog wat beach races gedaan, heeft die 10 mijl van Lier, van de natuurlopen, daar gewonnen. Maar ik heb hem in geen enkele crossduathlon meer gezien. En dat is dan ook wel weer een opvallende. Nu, er zijn nog jaren geweest dat hij gewonnen heeft en dat hij ook geen enkele crossduathlon daarvoor heeft gedaan. Dus het zegt alles en het zegt niks in zijn geval. Maar met die loopwedstrijd in Lier heeft hij wel laten zien van dat de blessures in de aanloop naar de UTMB die hij meegedaan heeft, dat lijkt wel verleden tijd te zijn. Dus ik denk dat dat wel goed nieuws is. En met Seppe weet je nooit. Je weet het nooit. Je bent nooit klaar met hem. Maar ja, Geert Lauwrijssen is in vorm. Heeft een geweldig WK gedaan in Marbella. Ook bij hem was de vraag hoe dat zijn knie het zou houden. Nou, dat is goed gelukt. Heeft dan nog Wommelgem gewonnen. Tweede in Wüstwezel vorige week. Dus Geert is er wel klaar voor, denk ik. Tim van Hemel is bij mij ook wel een van de kandidaten. Vorige keren was het nog de mix met zijn triathloncarrière. Vorig jaar heeft hij een heel druk Ironman-seizoen gehad, waar hij 3 keer onder de 8 uur is gegaan. En dan heeft hij zijn afscheid afgekondigd als Ironman Pro en heeft hij een heel ander seizoen gehad. Ik denk dat hij nu met iets meer focus naar de hel is kunnen toeleven. Ik verwacht wel veel ook van hem. En dan al de mannen daar rond.
Diego van Looyans?
Ja, Diego van Looyans is een opvallende naam aan de start. Laat ik het daarop houden. ik denk, Diego gaat in het lopen goed zijn. Dat bewijst hij de laatste tijd. Is ook weer wat veldloopjes aan het doen. En doet dat eigenlijk best wel goed. Maar ook bij hem is de grote vraag van hoe zit het met de mountainbike skills. Want hij heeft niet echt een achtergrond als mountainbiker, Diego. Dus daar ben ik wel zeer benieuwd naar, hoe die 125 kilometer mountainbike in hem gaan liggen. Nu, het gaat er snel bij liggen, dat kan eens een voordeel zijn. Maar dat kan ook een nadeel zijn dat je te snel op je adem gaat trappen. Dus ik durf weinig voor hem te voorspellen. Ja. Wie ik wel als een stevige kandidaat zie, is een Nederlander.
Geert, denk ik.
Niet meteen de meest voor de hand liggende als je naar de duatleten en de triatleten kijkt. Want het is een man die volgens mij nog nooit triathlon heeft gedaan. Maar ja, in het slijk ploeteren of over een zandparcours knallen en dergelijke, dat kan hij als de beste. En hij heeft ook bewezen dat hij kan lopen. Corné van Kessel, Tim.
Oké.
Ik weet niet of jij veel dit van bent, maar...
Ja, nee, ik ken hem van naam, ik ken hem niet persoonlijk. Maar het is niet per se de naam waarvan ik zou zeggen, dat zou wel eens een... Ja, verwacht je hem echt op het podium bijvoorbeeld?
Ja,
of is dat
hij liep de halve marathon van Casterlee in 1:18, geloof ik.
Ja, dat is bizar.
Dus dat is niet slecht, hè, voor een cyclocrosser. en ja, op de mountainbike gaat hij gewoon sterk zijn, dat weet je. Ik bedoel, hij is toch wel een van de kleppers geweest bij Nederland in het veldrijden. En misschien niet de allergrootste naam als je dat gaat vergelijken met een Mathieu of dergelijke. Maar het niveau daarachter, hij is altijd wel supergoed geweest. Hij woont ook in België, in de buurt zelfs van het parcours. Dus ik ben zeer benieuwd naar Corné van Kessel. Dat zou wel eens een sterke naam wel kunnen worden, denk ik.
Ja, en wat verwacht je dan van Geert van Kuik en Evert Scheltinga bijvoorbeeld?
Evert, het zou wel mooier zijn als hij nog eens een beetje kan meespelen. Ik denk ook in zijn voordeel als het wat warmer is en wat droger ligt. Want de vorige keer is hij ook echt helemaal onderkoeld uit de wedstrijd verdwenen. Net zoals zoveel mensen. Dus dat zou wel eens in zijn voordeel kunnen zijn. En Geert van Kuik, ja, vorig jaar
best, hè? 11e.
Hij was vorig jaar goed, omdat het toen net zo super zwaar lag. Ik denk in zo'n supersnelle editie, en als je kijkt hoe sterk het veld in de breedte is, dan ik denk dat hij alleszins wel die ambitie zal hebben voor top 10, maar ik zie hem niet direct meespelen voor het podium, maar hij mag mij verbazen. Dus,
ja, hij werd 2 jaar geleden 11e en vorig jaar 5e, dus het is echt wel iemand die de wedstrijd ook goed kent inmiddels.
Ja.
Ja, ik sluit het niet uit hoor, op een goede dag.
Ja. En dan nog wel een leuke die mij werd gemeld door Wart van der Meijeren. Die zei, ja, let maar op Kevin Eyring, ook hij, ex-wielrenner, en heeft zich blijkbaar minutieus voorbereid op de hel. Ja, en zo zijn er nog wel een paar, hè, de jonge gasten, de jonge garden, zeg maar, van de afgelopen jaren, die zich meer en meer komen melden, mannen uit de streek. Ja, daar ben ik wel zeer benieuwd naar hoe die het opnieuw gaan doen. Nick Peers natuurlijk niet te vergeten, die Geert Laurijsen klopte, vorig jaar derde. Ik denk dat Nick ondertussen het niveau heeft om gewoon zelf er vol voor te gaan. Als ik echt namen moet uitspreken voor de overwinning, dan zeg ik Tim van Hemel en Nick Peers als mijn grootste kandidaten.
Alright. Nou Hans, voor de luisteraars misschien die misschien pas dit jaar een beetje kennis maken met de triathlonsport en daardoor ook in aanraking zijn gekomen met onze podcast en die nu eigenlijk al een hele tijd luisteren van de hel van Castellet, wat is dat eigenlijk? Het is denk ik wel jullie meest iconische cross wedstrijd. Hè? Het is, maar het is een bizarre wedstrijd, Hans, want de afstanden zijn ook zo gestoord. Hè? Je begint met 50 kilometer lopen, ja. 125 kilometer mountainbiken. En dan 30 kilometer lopen. En je kunt op z'n zachtst gezegd toch wel zeggen dat het bij jullie echt, nou ja, eigenlijk wel een nationaal feest is, hè?
Ja, er komen duizenden mensen op af. Het is altijd feest in de sporthal bij de finish. Als de mensen daar over de rode loper binnenkomen, het gaat allemaal nog groter en nog mooier worden. Het begint al om 8 uur met lasershow, met vuurwerk erbij. Dat is allemaal nog als het donker is. En dan zie je als het begint op te klaren en dag begint te worden, zie je de atleten binnenkomen en de mountainbike opgaan voor 5 ronden, 125 kilometer. Het is en blijft bizar, want dat is nog maar sinds een paar jaar dat de afstand is vergroot naar 125. Daarvoor was het 105 en was het bij momenten ook al legendarisch, de edities die we toen hebben gehad, nu nog 20 kilometer langer. Ja, en die 30 kilometer lopen, tussen rijen publiek door, aan de molen staan ze rijen dik, in de grote witte tent voor de sporthal staan ze rijen dik. Ja, je moet er eigenlijk bij zijn om het mee te beleven. Het is echt het is één groot feest. En ik denk ook voor elke atleet, want wij hebben het vooral over winnaars. Maar eigenlijk, en zeker die editie van vorig jaar, ja, de streep halen, dat was eigenlijk al winnen. Dat was onvoorstelbaar. Een derde die de finish heeft gehaald, Tim, daar moeten we geen tekeningetje bij maken. Hè?
Nee, dat is echt bizar. Aankomende zondag is het zover. 21 december, de hel van Castellet. Mochten mensen nou denken, van daar wil ik wel even kijken, Hans, waar moeten ze heen?
Naar de sporthal Duinerend in Castellet.
Oké. Nou, simpel.
En wij gaan er natuurlijk ook uitgebreid over verslag uitbrengen op triathlon.be en triathlon.nl. Dus,
ja, alright Hans. Nou, ik kijk er naar uit. Het is meteen ook de laatste echt grote wedstrijd van het jaar. En trouwens, er zijn ook niet heel veel kleine wedstrijden meer. Dus ja. We gaan daarmee het jaar toch een beetje afsluiten. En aankomende week in onze podcast bespreken we natuurlijk alles wat er in de hel van Castellet gebeurt. En misschien al even nu de mensen een klein inkijkje geven in wat we dan allemaal nog meer gaan doen. Want we zeiden het ook vorige week al, het worden natuurlijk weer de feestdagen nu. En daar horen bij onze vooruitblikken op volgend jaar in de podcast. Maar zeker ook onze terugblik op 2025. En daarbij onze persoonlijke hoogtepunten. Volgende week hebben we dan nog een reguliere uitzending. Reguliere aflevering. Daarin dus onder andere die terugblik op de hel van Castellet. Dan hebben we op 28 december, Hans, onze kerstspecial. En dat is toch altijd, dat vind ik in ieder geval de meest leuke aflevering van het jaar, omdat we daarin jouw hoogtepunten bespreken, mijn hoogtepunten. We benoemen ook de atleet van het jaar. Dat weet ik eigenlijk nog niet. Dat doen we denk ik misschien in de aflevering daarna, want mensen kunnen nog stemmen op het moment dat wij opnemen, denk ik. Hoe dan ook, hoogte en misschien ook wat dieptepunten die we bespreken. En daarna komen we dan ook op 5 januari nog met een... Ik haal het allemaal door elkaar, Hans. Op 1 januari, op 1 januari al gaan we vooruitblikken op 2026 in een nieuwjaarsaflevering. Dus dat gaan we ook nog doen.
Yes, yes.
Dus Hans, pak jij vast je thee, de honing. Want wij gaan nog even door met opnemen.
Ja, voilà.
Oké, Hans. Heel veel succes zondag bij de hel van Castellet. Volg triathlon.be en zeker ook triathlon.nl voor de laatste updates rondom die wedstrijd. En dan spreek ik jou eigenlijk, in ieder geval dat de mensen het kunnen luisteren, volgende week weer. Tot dan.
Tot dan.